Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 119, een psalm die zingt over het woord van God waarmee God de weg wijst. We zingen uit Psalm 119 de versen 1, 2 en 3. Psalm 119, de versen 1, 2 en 3. Wij gaan luisteren naar Gods wet. En wij, dat doen wij vanmorgen uit Deuteronomium 5. Dus we luisteren naar Gods wet. En in aansluiting daarop zingen wij uit weerklank Psalm 19, vers 3. Dus wij luisteren naar Gods wet en wij zingen uit weerklank Psalm 19, vers 3. En er komt Gods woord tot ons uit Deuteronomium 5, vanaf vers 5. Hij, dat is de Heere, hij zei, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft, met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, en u zult geen overspel plegen, en u zult niet stelen, en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog iets op iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vatte de woorden van deze wet samen toen hij zei, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De volgende schriftlezing vindt u opnieuw in Deuteronomium, dit keer in vers 18, de versen 9 tot en met 22, en in het Nieuwe Testament in de tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 16 tot en met 21. Dus wij luisteren naar Gods woord vanuit Deuteronomium 18, de versen 9 tot en met 22, en naar de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, de versen 16 tot en met 21. Deuteronomium 18 vanaf vers 9. Deze woorden die worden uitgesproken door Mozes en ze klinken tegen het volk Israël dat op het punt staat het beloofde land in te gaan. En worden ze aangesproken in vers 9. Wanneer u, dus dat is het volk Israël, in het land komt dat de Heere uw God u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dode bezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de dode raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de Heere. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de Heere uw God deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht moet u zijn tegenover de Heere uw God. Want deze volken die u uit hun bezit verdrijven zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar de Heere uw God heeft dat u niet toegestaan. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig alles wat u van de Heere uw God bij de horen gevraagd hebt. Op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei, ik wil de stem van de Heere, mijn God, niet langer horen. En dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heere tegen mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal een profeet voor hen opstaan, uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. En met een man die niet naar mijn woorden luistert, die hij in mijn naam spreekt, zal het zo zijn, ik zal rekenschap van hem eisen. Maar een profeet die overmoedig handelt door een woord in mijn naam te spreken, dat ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Wanneer u dan in uw hart zegt, hoe kunnen wij het woord herkennen dat de Heere God, dat de Heere niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de naam van de Heere spreekt en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de Heere niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken. Wees niet bevreesd voor hem. We bladeren door naar 2 Petrus 1. Waar Petrus schrijft. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en het doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Tot zover. We willen de Heere samen bidden om zijn zegen, om de leiding van zijn Heilige Geest. En we willen ook voorbeden doen met elkaar. Laten wij bidden. heilige, drie enige Heere. Grote God, Vader in de hemel. Wij komen tot u in deze dienst. En wij danken u dat we dat mogen doen. Dat we tot u mogen komen met onze gebeden. Met onze vragen. Met alles wat ons bezighoudt. Heere, en we mogen het ook voor u neerleggen. Hier niet omdat u het niet zou weten. Maar omdat u luistert naar onze stem. En omdat u onze stem wilt horen. Heere, wij danken u ook door deze stralende zondagochtend. Dat wij als gemeente samen mogen komen. Dat bedachten wij niet zelf. Dat wij hier samen zouden komen. Maar wij zijn hier omdat u ons geroepen hebt. U roept ons omdat u ons uw stem wilt doen horen. U hebt woorden voor ons. Heer, u wilt tot ons spreken. En wij bidden van u. Wilt u geven dat het ook deze ochtend zal komen tot een ontmoeting met u. Heer, dat we u zullen ontmoeten door uw woord. Dat we zullen weten dat we het duidelijk zal zijn dat u tot ons spreekt. En dat we zullen horen wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, daar hebben we het werk van uw Heilige Geest voor nodig. Om dat te horen. Dat baden we net toen we zongen. Of schonk gij mij de hulp van uw geest. Heer, mag uw geest ons leiden. In ons spreken, in ons luisteren, in ons zingen. In het geven van onze gaven. Heer, mag dat duidelijk zijn op deze ochtend. Dat u met uw Heilige Geest in ons midden bent. Heer, wilt u geven dat het uw woorden zullen zijn die zullen klinken. Dat het niet de woorden zullen zijn van uw dienaar die eigen woorden spreekt, maar uw woorden. Heer, neemt u het woord en spreekt het tot ons en raakt u ons aan. Heer, zojuist keken we ook in de spiegel van uw wet. U liet ons zien hoe u wilde dat wij in de afgelopen week geleefd hebben. En u laat ons zien hoe u wilt dat wij ook in de komende week zullen leven. Heer, u wees ons de weg. Heer, en als we in dat licht van uw wet kijken, als we het licht van uw wet ook over ons leven laten schijnen, dan wordt het ook duidelijk dat er in de afgelopen week zoveel momenten waren waarin wij niet deden wat u van ons vroeg. En dat wij dingen deden die u ons verbood. En daar willen we u om vergeving voor vragen. Heer, wij belijden het u. Wij staan schuldig. En wij bidden u, geeft u ons uw genade. En Heer, verzoen de schuld. Ook de schuld van de afgelopen week. En doet u ons leven tot eer en verheerlijking van uw naam. Ook in de nieuwe week die we zijn ingegaan. En wilt u geven dat uw woord ook mee mag gaan. Dat uw woord ons ook voor de komende week de weg mag wijzen. In alle vragen die we hebben. De vragen die we meegenomen hebben in de kerk. De dingen die ons bezighouden. In onze vreugde, in ons verdriet. Heer, wilt u ook daarin tot ons spreken en ons ook daarin de weg wijzen. En zo willen we ook aan u de Heer voorleggen, alles wat ons bezighoudt. In bijzonder ook het overlijden van onze zuster. Heer, wij bidden voor de nabestaanden, voor hen die om haar heen stonden. Voor hen onder ons die nu ook een proces van rouw zijn ingegaan. Die de lege plek voelen die onze zuster achterlaat. Heer, u weet wat ze betekende ook in onze gemeente. En wij danken u voor alles wat u ons in haar gegeven hebt. Heer, voor het geloof wat we mochten proeven in haar leven. Voor het getuigenis dat ze mocht geven op zoveel momenten. Heer, wilt u geven dat het terugdenken aan een rechtvaardige tot zegen mag zijn. Heer, wij willen u bidden voor die komende week in hopen te gaan trouwen. Heer, wilt u hen een fijne huwelijksdag geven? Wilt u hen geven dat het een fijne dag mag zijn? Dat ze vreugde mogen hebben ook in het toeleven naar die dag. Dat ze het goed mogen hebben met alle die hen lief zijn. Wilt u hen ook nabij zijn, ook als ze uw zegen vragen? Wilt u met hen meegaan in de huwelijksdag en ook het huwelijk in? Heer, wij willen ook bidden voor het werk dat in deze gemeente gebeuren mag. We denken aan de kerkraadsvergadering van aanstaande donderdag. Wilt u de broeders leiden, ook om in de besluiten die ze moeten nemen, ook voor de gemeente, wilt u met uw Heilige Geest ook daarin aanwezig zijn. Wij willen ook We willen ook danken voor het werk dat in de afgelopen week gebeuren mocht. Het stadsdiner, dat we ook daarin uw zegen mochten ervaren. Wij bidden u, Heer, wij danken u dat u ons dat ook gegeven hebt. Heer, wij hebben veel van u te vragen. Wij hebben niets verdiend. Heer, wilt u ons erbij zijn, wilt u ons een goede dienst geven? Wilt u in ieder zegenen die een taak heeft in deze dienst? We bidden voor de koster, de organist, voor de oppas. Heer, wilt u ons nabij zijn? Zegen ons. Dit vragen en danken we u. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, u mag de Heer dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de diaconie. En dit geld is bestemd voor noodhulp op de Filipijnen, waar een enkele weken geleden een orkaan was. Dit is niet de noodhulp aan Indonesië, waar van de ramp die afgelopen week plaatsvond, maar dit is eigenlijk klinkt een beetje cru, maar eigenlijk een ramp eerder. De tweede collecte is voor het LCJ en de derde collecte is voor het LCJ. En aansluitend zingen wij uit Psalm 74 de versen 2, 7, 9 en 12. Dus we zingen na de collecte uit Psalm 74 de versen 2, 7, 9 en 12. Gemeente, de tekst voor de preek van vanochtend vindt u in Deuteronomium 18 en daarvan het 15e vers. En dat vers lees ik u nogmaals voor. Dus Deuteronomium 18, vers 15. Daar staat: een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Het thema voor de preek voor vanochtend is: de Heere God spreekt. En we zien drie dingen. In de eerste plaats is dat de Heere spreekt op zijn manier. Dat in de tweede plaats dat de Heere nog steeds spreekt. En in de derde plaats dat de Heere spreekt met het doel dat wij luisteren. Dus het thema voor de preek is: de Heere God spreekt. We staan erbij stil dat de Heere God spreekt op zijn manier. Dat de Heere, in de tweede plaats dat de Heere God nog steeds spreekt. En in de derde plaats dat de Heere God spreekt met het doel dat wij luisteren. En na de preek, na het amen, zingen wij uit Psalm 85, vers 3. Waarin het gaat over God die spreekt tot zijn gunstgenoot. God spreekt dan over blijde troost en vrede. Dus na het amen zingen wij op Psalm 85, vers 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden. Wij luisteren vanochtend naar woorden van Mozes. Hij houdt een afscheidstoespraak. 40 jaar heeft hij rondgetrokken met het volk Israël door de woestijn. Meer dan 40 jaar heeft hij leiding gegeven. In al die tijd was hij de schakel tussen God en het volk. Al die jaren heeft hij de woorden van God aan het volk doorgegeven. Hij heeft gebeden voor het volk. Hij heeft het volk vermaand om God te gehoorzamen. En nu staat het volk in de vlakte van Moab. Klaar om de Jordaan over te steken. Om Kanaan, het beloofde land, binnen te gaan. Zelf mag Mozes niet mee het beloofde land in. Omdat hij op een belangrijk moment ongehoorzaam aan God was geweest. Hij zal sterven voor het volk Kanaan binnentrekt. En nu het bijna zover is, spreekt Mozes nog één keer het volk toe. En eigenlijk is deze afscheidstoespraak die Mozes uitgesproken heeft, die vindt u eigenlijk terug in het hele boek Deuteronomium. Dus je kunt dan beginnen bij Deuteronomium 1. Daar neemt Mozes het woord. En hij herinnert het volk aan Gods zorg. Al die jaren in de woestijn. Hij herinnert het volk eraan. Hoe God het volk beschermd had tegen vijanden. Aan Gods zorg. Waardoor er voor het volk steeds te eten en te drinken was. En in hoofdstuk 5. Waar we vanochtend al uit gelezen hebben. Herinnert God het volk aan het verbond. Dat hij met Israël gesloten had. 40 jaar geleden op de Sinaï. En als je hoofdstuk 5 voor je hebt, dan staat er heel nadrukkelijk in vers 2 dat Mozes zegt: de Heere, onze God, heeft een verbond met ons gesloten. Wij zouden denken dat Mozes zou zeggen tegen die mensen die voorop staan: met jullie vaders. Want die hele generatie die daar 40 jaar geleden aan de Sinaï had gestaan, die was overleden. In de woestijn, die waren overleden in de woestijn, die waren achtergebleven. Maar en nu staat er een nieuwe generatie voor hem en Mozes zegt dat God het verbond met hen gesloten heeft. Met ons. En dat staat er heel nadrukkelijk in vers 3. Wij die hier heden allen in leven zijn. Wij vinden dat misschien apart. Wij lezen toch nergens dat deze generatie ooit op een bepaald moment heeft ingestemd. En heeft ingestemd dat God een verbond sloot met hen. Hoe kun je dan zeggen dat God een verbond met hen gesloten had? Maar als je er nog eens goed naar kijkt, dan is het verschil toch minder groot dan het op het eerste gezicht lijkt. Want toen God zijn verbond oprichtte met die oudere generatie bij de Sinaï, had God ook niet gevraagd of Israël wel zijn volk wilde zijn. God heeft nooit gevraagd aan Israël, willen jullie mijn volk zijn? Maar God zegt, ik ben de Heere uw God. En het initiatief van het verbond, dat gaat van God uit. God richt een verbond op met zijn volk. En in dat verbond zegt God alles toe aan het volk wat het nodig heeft in het beloofde land. Daar in het beloofde land zal God voor hen zorgen. God zal zorgen dat er te eten en te drinken is. God belooft zijn volk te beschermen tegen vijanden. Maar de Heer vraagt daarbij wel gehoorzaamheid. Alleen als het volk gehoorzaam is, kan Gods zegen blijven. En in die zorg van God voor zijn volk zit een heel typisch patroon. Dat typische patroon, dat zie je heel beeldend in wat God belooft met betrekking tot het klimaat en de landbouw in het beloofde land. Je kunt het meekijken in Deuteronomium 11, vanaf vers 10. Moet je voorstellen, Israël kwam uit Egypte en dat had een ander klimaat dan Kanaan. En dat andere klimaat heeft ook grote gevolgen voor de manier waarop er landbouw bedreven werd. De Israëlieten die uit Egypte kwamen, die waren gewend dat de boeren die gezaaid hadden, druk in de weer gingen met irrigatie. Om water op de akkers te laten vloeien. Je hebt water nodig, want anders groeit er niks. Dat hebben wij in de afgelopen zomer ook gezien. Maar in Egypte kon je ook goed irrigeren, omdat de Nijl door heel het land stroomde. En al die boeren in Egypte die waren dus druk met dammetjes en kanaaltjes om hun akkers te bevloeien. En nu zegt God aan zijn volk toe, in Deuteronomium 11, dat het al die energie in de irrigatie, dat het volk daar die energie niet meer in hoeft te steken. Want God belooft water dat uit de hemel komt, door de regen. Nou, dat scheelt een hoop werk. De boer in Kanaan die gezaaid had, die kon beginnen met wachten. God belooft namelijk regen te geven. En daar hoef je dan niet meer voor te zorgen. Want God zorgt er zelf voor. Maar het heeft wel één grote consequentie. Want het volk is daarmee afhankelijk van God. En hierbij zijn we eigenlijk bij dat typische patroon in de manier waarop de Heere voor zijn volk zorgt. Hij neemt hen een zorg uit handen. Maar dat doet hij wel op zo'n manier dat het volk daardoor is aangewezen op zijn zorg. Israël is afhankelijk van haar God. En dit patroon in Gods zorg voor zijn volk zien we ook in de manier waarop God het contact tussen hem en zijn volk vormgeeft. In Deuteronomium 18. In onze tekst belooft de Heere dat hij met zijn volk contact houdt door middel van een profeet. En voor ons die vertrouwd zijn met de Bijbel klinkt het eigenlijk heel vanzelfsprekend. God spreekt en mensen geven dat door, ze schrijven dat op en zo komen we aan de woorden van God. Maar voor Israël was het eigenlijk heel vernieuwend. Zij leefden in een omgeving van volken die hun goden raadplegen op manieren die we vinden in de versen 9 tot en met 14. Daar lezen we over waarzeggers, tovenaars, mensen die bezweringen doen. Allemaal mensen die zeggen in contact te staan met de goden en die je kunnen helpen om iets van de goden gedaan te krijgen. Of je nu advies nodig hebt, de toekomst wil weten, genezing of wat je maar ook zou willen vragen van een god. In Kanaan ging je naar de tovenaar, de waarzegger. Nou, en die kan je helpen om de godheid zover te krijgen om je te geven wat je hebben wilt. Maar met de God van Israël kan je niet op die manier in contact komen. Sterker nog, hij verbiedt zijn volk streng om van die kanalen gebruik te maken. En het is een heel streng verbod, want het raadplegen van waarzeggers, bezwerers, staat in feite gelijk met het raadplegen van de afgoden. Eigenlijk simpelweg omdat de God van Israël zich op die manier niet laat vinden. De God van Israël laat zich vinden doordat hij zelf naar zijn volk toekomt. God kiest de manier waarop de communicatie tussen hem en zijn volk vorm krijgt. Namelijk door profeten die zijn woorden doorgeven. En dan kun je op een bepaalde manier zeggen dat Israël het daarmee veel makkelijker heeft dan de heidenvolken met hun afgoden. Want het volk van Israël hoeft niets te doen onder woorden van God die het nodig heeft te krijgen. God komt naar zijn volk toe. De heidenvolken moeten moeite doen om hun goden te raadplegen. En vaak kan de afgod worden overtuigd om te doen wat je nodig hebt. Als je maar het juiste offer brengt. Als je maar het juiste ritueel laat uitvoeren. En dat komt wel vrij precies. En daarom heb je dan ook echt wel een tovenaar of een priester nodig die dat voor je doet. Het offer dat je voor de afgod moet brengen kan ook kostbaar zijn. Soms zelfs je eigen kind. De moeite die je moet doen om het antwoord te krijgen van de afgoden, die kan veel zijn. Maar bij die afgoden weet je wel wat je moet doen. Israël hoeft niets te doen om de woorden van God te krijgen. God belooft zonder meer tot zijn volk te zullen spreken. Alleen, Israël kan haar God daar niet toe dwingen. Er is geen ritueel of offer dat het volk kan brengen, waardoor het zich verzekert dat God zal spreken. God zorgt zo voor zijn volk dat het van hem afhankelijk is. En misschien kun je je wel voorstellen dat het voor Israël straks in het beloofde land best verleidelijk is om de dingen te doen die in Deuteronomium 18 worden verboden. Want straks is het volk in het beloofde land. En wonen er nog Kanaanieten die hun eigen goden dienen. Nou, dan zul je als Israëliet maar te maken krijgen met een ziekte. En het advies krijgen van een Kanaanitische collega die je even vertelt door welke tovenaar hij zelf laatst geholpen is. Je zult maar een Israëlitische akkerbouwer zijn. En te maken hebben met droogte. En het advies krijgen van je Kanaanitische collega om naar de priester van Baal te gaan. En als je dan het juiste ritueel doet, nou, dan zal de Baal regen geven. Nooit geschoten is het toch zeker mis, niet waar? Je blijft je eigen God wel dienen. Maar als het dienen van het Baal werkt, je kunt het toch proberen? Mozes zegt, de Heere uw God heeft dat u niet toegestaan. Gemeente, vindt u het soms ook niet lastig dat u God niet kan dwingen om te spreken? Dat je eigenlijk net als de Kanaanieten wel een ritueel zou willen hebben, of dat je iets kan doen en dat je dan precies zou weten op welke manier God zou antwoorden? Gemeente, vindt u soms niet dat God veel te weinig tot u spreekt? Of dat hij eigenlijk veel te onduidelijk spreekt? Ja, dat zeggen we soms niet openlijk. Maar als we heel eerlijk zijn, dan moeten we toegeven dat we vinden dat God best wel eens wat duidelijker tot ons zou moeten spreken. Is het ook niet verleidelijk voor ons om ons te laten leiden door de afgoden van deze tijd? Wat goed voelt. Of dat waarvan wij denken dat het ons de meeste vrijheid geeft. De afgoden van de autonomie en van het goede gevoel. En ik noem ze vanochtend afgoden. Niet omdat je niet zou mogen streven naar autonomie, naar vrijheid of naar een goed gevoel. Maar dat die waarden zomaar afgoden kunnen worden. Als ze de plek van God innemen. Als dat bepalend wordt in je leven. En bij de afgoden vind je vaak sneller een antwoord dan in de woorden van God. Gemeente, waren er ook in de afgelopen tijd in uw leven momenten dat u God eigenlijk wel had willen dwingen om te spreken? En ging u toen zoeken naar middelen om God over te halen om maar te spreken? Ja, dan kan het zijn dat je God behandelt als een afgod. Een afgod moet je overtuigen of overhalen om iets voor je te doen. Bij de God van Israël kun je pleiten. Want God heeft beloofd te spreken. Maar je bent wel afhankelijk van de vervulling van die belofte. En het afhankelijke is voor ons wel eens lastig. Je zou toch in je geestelijke leven het soms wel hetzelfde willen doen als die boer in Egypte. Irrigeren. Dat als het droog is in je geestelijke leven, dat je zou weten wat je zou moeten doen om verzekerd te zijn van een opleving. Zoveel momenten van stille tijd, op die en die manier bidden. Maar zo werkt het niet bij de God van de Bijbel. Hij wil wel komen in jouw momenten van stille tijd. Hij belooft ook zijn geest als je tot hem bidt. Maar daarmee krijg je hem niet in de vingers. De God van de Bijbel bepaalt zelf wanneer hij spreekt. Een ander aspect waarin de God van Israël van de Canaanitische goden verschilde, is dat de God van de Bijbel niet kiest voor een indrukwekkende manier om tot zijn volk te spreken. Het kan zijn dat de waarzeggers, de tovenaars en de bezwerers veel indrukwekkender dingen deden dan de profeten die spraken in Gods naam. Mozes moet zeggen dat de profeet die God zou doen opstaan, zou iemand zou zijn zoals hij zelf. Uit uw broeders. Een heel gewone Israëliet, aan wie niets bijzonders is te zien. Iemand die God ook niet kan dwingen om te spreken. Een Israëliet die net als zijn volksgenoten afhankelijk is van God. Ook die profeet moet de woorden van God krijgen. Van dat soort mensen zou God gebruik maken. Misschien heeft u God ook wel gezocht. De stem van God gezocht in een indrukwekkende ervaring. Waarvan u hoopte dat u die mee zou maken. Maar de God van de Bijbel heeft nooit beloofd te spreken door bijzondere ervaringen. God heeft wel beloofd te zullen spreken door zijn woord. En het horen van Gods stem is nooit iets wat wij mensen kunnen maken. Maar dat is iets wat God geeft. Misschien denk je nu, dan moet ik dus afwachten dat de Heer spreekt. Ja, en toch ook weer niet helemaal. Want God heeft wel beloofd te zullen spreken. En God heeft gesproken. En God spreekt nog steeds. Een profeet zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Je mag dit ook vertalen met een profeet zal de Heere uw God steeds voor u doen opstaan. God doet hier een belofte die hij steeds opnieuw zal vervullen. Jongens en meisjes, misschien heeft papa of mama je laatst ook zoiets beloofd. Je ontdekte 's avonds dat het wat vroeger donker werd en eigenlijk dat je ook een beetje bang bent in het donker. Dat zijn grote mensen ook wel eens. En het gebeurde laatst een keer dat jij 's avonds op bed lag en je zei tegen papa dat je bang was in het donker. En toen beloofde papa dat er iedere avond een klein lampje aan mocht. En vanaf dat moment moet papa iedere avond dat lampje aandoen. Dat heeft papa beloofd. En daarom hoef jij 's avonds niet meer bang te zijn. Want iedere avond komen papa en mama die belofte na. Nou, zo'n soort belofte doet de Heere God nu ook. In onze tekst. Zoals jij steeds opnieuw mag vragen of dat lampje aan mag, zo mag Israël van haar God vragen of hij steeds opnieuw profeten stuurt. Profeten die Gods woorden vertellen. Een groep catechisanten ontdekte in de afgelopen week wat je aan een lamp hebt. In de consistorie werden wat voorwerpen verstopt en de catechisant moest ze gaan zoeken, terwijl de lamp uit was. En denken jullie dat het gelukt is? Nee. Nou, uiteindelijk zijn die voorwerpen wel gevonden. Maar toen was er wel iets veranderd. De lamp was aangedaan. We zagen toen dat het woord van God ook een soort lamp is. En als die lamp er niet is, of als die lamp uit is, dan is het donker. Dan weten we niet hoe we moeten leven. Zonder Gods woord weten we eigenlijk ook niet eens waarom we op aarde zijn. Wanneer heb je dus een lamp nodig? Als het donker is. Waarom hebben wij het licht van Gods woorden nodig. Omdat het anders donker is op aarde. Dat is niet altijd geweest. Toen Adam en Eva leefden in dat paradijs, was het licht. Ze leefden precies zoals God het had bedoeld toen hij hen geschapen had. Maar op een bepaald moment is het donker geworden. Toen Adam en Eva aten van die vrucht, toen werd het donker. Adam en Eva werden bang. Ze vluchtten weg van God. Ze gingen de struiken in. En terwijl Adam en Eva in de struiken zaten, toen klonk daar opeens die stem. Adam, waar ben je? Een stem van een God die Adam en Eva opzocht. De stem van een God die het licht weer terug zou brengen op aarde. Want door de zonde wordt het donker. God liet de mens niet in de duisternis. God bleef niet zwijgen. Maar hij ging spreken. En in onze tekst belooft God te zullen blijven spreken. En dat is een belofte waar je steeds opnieuw terug mag vallen. Net als dat lampje dat iedere avond aan mag. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. In mijn Bijbel staat het woord profeet met een hoofdletter. En als ik haar nu aan jou vraag, wie zal er met die profeet worden bedoeld? Dan krijg ik waarschijnlijk het antwoord, de Heer Jezus. En u hebt gelijk. Maar daar is niet alles mee gezegd. Want deze belofte gaat in de eerste plaats over de tijd van Israël in Kanaan. De tijd voordat de Heer Jezus kwam. God beloofde tot zijn volk te zullen spreken door de profeten. En dat heeft hij gedaan. Steeds gaf God zijn profeten als lichten in Israël. Ja, het is ook wel eens donker geweest in Israël. De Bijbel noemt verschillende plekken. Bijvoorbeeld in de tijd voor dat Samuel kwam. Dat staat er in de Bijbel. Dat het woord van de Heere schaars was. We zongen net uit Psalm 74. Die klacht van het volk dat weggevoerd is naar Babel. Geen profeet is meer, ons meer tot troost gebleven. Maar toch kwamen er ook naar die tijd weer nieuwe profeten. Profeten die Gods helsplan aankondigden. Profeten die de belofte verkondigden van Gods Messias. En steeds helderder mochten ze spreken over hem die komen zou. Hem die Gods belofte in vervulling zou doen gaan. Zo was de Heere in het Oude Testament bij zijn volk. Zo sprak de Heere tot zijn volk door zijn profeten. Dat mocht Israël steeds opnieuw verwachten. Zoals een kind dat van zijn vader verwacht. Het lampje moet aan, want papa heeft het beloofd. Maar dan komt er ook een moment dat je dat lampje niet meer nodig hebt. Als 's morgens de eerste zonnestralen in je kamer schijnen, dan mag het lampje uit. De Heer Jezus wordt ook wel eens vergeleken met een morgenster. Een ster, als je die ziet, dan weet je dat het bijna morgen is. Dat het niet lang meer donker blijft. In de Heer Jezus is de profetie uit onze tekst vervuld. Petrus zegt in een toespraak, die je kunt vinden in Handelingen 3, dat in de komst van de Heer Jezus deze belofte is vervuld. De Heer Jezus was een profeet zoals Mozes. Een mens. Een mens, hoewel hij ook God was. En in hem komt de profetie tot een hoogtepunt. Daarom zegt Hebreeën 1, nadat God voorheen op vele manieren tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft in de laatste dagen gesproken door de Zoon. De Heer Jezus is dus de grote profeet. Op hem lopen alle profeten uit. Door hem spreekt God nog steeds. Door hem spreekt God tot ons. Dat is de boodschap van de schriftlezing uit 2 Petrus 1. Petrus schrijft in vers 16 van dat hoofdstuk dat hij de komst en de kracht van de Heer Jezus verkondigd heeft. Met andere woorden, het gaat om de Heer Jezus in de prediking van Petrus. De Heer Jezus, hij is gekomen. Hij heeft kracht. Hij heeft alle macht. En hij is gekomen. En dat weet Petrus zeker. Dat heeft hij gezien. En hij is er ooggetuige van geweest. Dat deze Heer Jezus door God is aangewezen. Als de man die wij moeten gehoorzamen. En daarom gaat het in de preek van Peter, in de prediking van Petrus. Om de kracht en de komst van Jezus. Maar daarin is Petrus niet uniek. Daarin stemt hij overeen met de profeten die ook naar de Heer Jezus verwezen. Petrus spreekt in vers 19 over het profetische woord. Dat als een licht is. Het is als een licht, omdat het verwijst naar hem die het licht is. De Heer Jezus. De Heer Jezus is het licht. En zijn woorden zijn als lichten die schijnen in een donkere wereld. Zijn woorden hebben kracht. Dat benadrukken de evangeliën. Door zijn woorden worden zieken genezen. Gaan blinden zien. En ontvangen mensen vergeving van hun zonden. De woorden van de Heer Jezus doen kracht. Daarom werd hij gevolgd door de menigte. Maar het zijn niet alleen Jezus' eigen woorden die kracht doen. Maar ook de woorden over hem doen kracht. Dat lezen we in Handelingen. Dat de boodschap over de Heer Jezus kracht doet in mensenlevens. Op het Pinksterfeest worden er 3000 mensen bekeerd. Door een preek over Jezus. En we zien in de Handelingen hoe die boodschap, die prediking over de Heer Jezus is doorgegaan. Hoe dat profetische woord kracht doet. Omdat de Heilige Geest er kracht aan verleent. We zien dat mensen worden geraakt. En dat er gemeenten zijn ontstaan. En het is niet gebleven bij wat we in Handelingen lezen. Het woord van de Heer Jezus is de wereld ingegaan. En enkele eeuwen later heeft dit evangelie, de boodschap van Jezus, ook Nederland bereikt. Ook hier in Utrecht is de boodschap van de Heer Jezus gekomen. En doen zijn woorden kracht. Ook hier vanochtend. Er zijn gemeentes ontstaan. Er ontstaan gemeentes. Er komen mensen tot bekering. De woorden van deze profeet, die klinken hier ook vanochtend. En daarom zijn we hier bij elkaar. Die woorden van deze profeet, die klinken tot u. Tot jou en tot mij. Hij spreekt ons aan. En hij heeft ons aangesproken. En ook hier in de Matthäuskerk hebben zijn woorden kracht gedaan. Zijn mensen tot geloof gekomen. Zijn mensen geraakt. En dat kwam niet omdat er hier naar zulke goede predikers zijn geweest. Maar dat is te danken aan het werk van de Heilige Geest. Die de woorden van Jezus kracht verleend heeft. En door Gods Geest worden er nog steeds mensen gedreven. Om de woorden van die grote profeet te verkondigen. En daarom gaat het woord de wereld over. Dit woord is krachtig. Het werkt door, ook vandaag. Het woord van de grote profeet werkt door. Het verspreidt licht. Dankzij dit woord kunnen wij zien welke weg we moeten gaan. Kunnen we weten wat werkelijk belangrijk is. Wat waarde heeft. Waarom wij hier op aarde zijn. Door dit woord spreekt God nog steeds. Daar mag u zeker van zijn. We kunnen er dus zeker van zijn dat God spreekt. En dat mag ons bemoedigen. Wat is het heerlijk om te weten dat we ons niet hoeven af te vragen of God wel tot ons spreken wil. De Heere spreekt. Maar met deze vaststelling zijn we nog niet klaar met onze tekst. Gods woorden klinken niet zomaar. God wil wat bereiken met zijn woorden. Mozes zegt in onze tekst, naar hem moet u luisteren. Israël moest luisteren, gehoorzamen aan de woorden van de profeten die God zou sturen. Want ongehoorzaamheid aan de woorden van de profeten is niets minder dan ongehoorzaamheid aan de woorden van God zelf. En dat straft de Heer. Daar lezen we in het Oude Testament aangrijpende voorbeelden van. Mozes had het in zijn eigen leven al meegemaakt. Dat mensen omkwamen die niet naar zijn woorden luisterden. Je kan even volstaan met de verwijzing naar Korach, Datan en Abiram. Ongehoorzaamheid aan Gods profeten is ongehoorzaamheid aan de God die de profeet gezonden heeft. We hebben gezien hoe de profeten als lampjes het licht van Gods woord verspreiden. Volgende week zullen we zien hoe Israël met het woord is omgegaan, vanuit Micha. We hebben gezien dat het licht nog veel helderder schijnt door de woorden van de Heer Jezus. Maar nu is het de vraag, wat gebeurt er met dat licht in jouw en mijn leven? Is het woord van God als een lamp voor je voet? Zodat je dagelijks bezig bent met dat woord en dat je je afvraagt wat dat woord voor jou betekent in de keuzes die je iedere dag opnieuw maakt. Of is het woord van God meer een lamp die je ergens in je leven hebt opgehangen, waarvan je weet dat het hangt, maar verspreidt het geen licht over je leven? Of heb je de lamp eigenlijk gedoofd? Blijft die Bijbel dicht? Sluit je je af van Gods woord? En ga je af op je eigen gevoel, je eigen inzichten? Petrus roept ons op acht te slaan op het profetische woord, omdat het is zoals een lamp die schijnt in het duister. En we hoeven niet te twijfelen of het woord van God wel licht geeft, of God ons wel de weg wijst. Want daar verzekert Petrus ons van. De enige vraag is of wij er wel acht op slaan. Gemeente, op welke momenten heeft God tot u gesproken in de afgelopen week? En was je er op al die momenten bewust van? Of realiseer je nu je die vraag jezelf stelt, dat er momenten waren dat God wel sprak, maar dat je die nu pas realiseert? Ja, daar sprak God tot mij. En wat heb jij in de afgelopen week gedaan met wat God tot jou gezegd heeft? Was je gehoorzaam? Of waren er ook momenten dat je ongehoorzaam was? Gemeente, het kan soms goed zijn om de momenten dat God tot ons spreekt, om dat op te schrijven. God kan soms spreken door heel gewone dingen in je leven. Een Bijbeltekst die binnenkomt op het moment dat je dat nodig hebt. Een waarschuwing die in je gedachten komt. En waardoor je misschien wel bewaard wordt voor een bepaalde zonde. Gemeente, God spreekt niet tot iedereen op dezelfde manier altijd. Maar hij heeft wel beloofd te zullen spreken. In de Heer Jezus kwam de belofte van onze tekst tot vervulling. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Over hem heeft God gezegd, naar hem moet u luisteren. Amen. Laten wij danken en bidden. Heer in de hemel, trouwe God, wij danken u voor het rijke woord wat tot ons mocht komen deze ochtend. Uw belofte te zullen spreken. Dat u ons ervan verzekerde dat u spreekt. Heer, daar danken wij u voor dat u met die belofte tot ons kwam. Maar Heer, wij belijden u ook dat wij zulke slechte luisteraars zijn. Dat er momenten in ons leven zijn dat wij uw stem wel horen, maar dat we onze eigen gang gaan. Dat we niet doen wat u zegt. Of dat we gewoon helemaal niet luisteren, dat we het ook niet eens horen. Heer, wij bidden u, geeft u ons dat. Ontdekt u ons eraan. En laat uw woorden doorklinken in ons leven. Heer, breng ons bij u. En werkt u ons in ons met uw Heilige Geest. Heer, zet ons stil, steeds opnieuw. Bij die momenten dat u tot ons spreekt. Heer, wij bidden u, wijst u ons de weg. De weg die we moeten gaan. Heer, in het bijzonder als we de weg niet weten, als we met vragen zitten. Heer, u kent onze vragen. En Heer, u wil ons leiden. U wil uw woord laten schijnen als een lamp in ons leven. Wij danken u dat we dit woord mochten horen. Heer, deze woorden mochten klinken tot uw volk die het beloofde land toen is ingegaan. Heer, en op deze Israëlzondag willen we in het bijzonder bidden voor uw volk. Heer, wilt u ook geven dat ook daar het inzicht mag doorbreken dat hoe u deze belofte vervuld heeft. Dat de grote profeet gekomen is. Dat u gesproken heeft in hem. Heer, wilt u geven dat uw woorden ook kracht mogen doen in het volk Israël. Dat Israël zalig zal worden en dat u ook uw andere belofte aan uw volk vervult. We willen bidden ook, wij danken u ook voor alles wat we in deze dienst mochten doen. Ons bidden, ons zingen, het geven van onze gaven. Heer, we willen ook bidden, wilt u onze gaven ook zegenen? We willen een bijzonder ook bidden ook voor de noodhulp die gebracht zal worden aan de Filipijnen. Heer, wilt u dat ook zegenen en geven dat het, ja, ook, dat het op de goede manier op zijn plek terecht zal komen. We bidden u ook voor de nood die hier is in Indonesië naar die grote aardbeving, die tsunami. We bidden u voor de slachtoffers. We bidden u ook voor hen die daar hulp verlenen. Heer, wilt u licht geven, wilt u uitzicht geven, troost geven en alles te geven wat daar nodig is. We willen ook bidden voor onze broeders en zusters die verlangen naar het horen van uw woord, die dat vaak niet eens kunnen omdat er vervolging is, die dat woord van u moeten horen in geheime plekken. Heer, wilt u hen erbij zijn. En in het bijzondere willen we vandaag bidden voor christenen in Kazachstan en Turkije. Heer, wilt u ook als het daar voor christenen ook moeilijk wordt gemaakt. Heer, wilt u ook daar tonen dat uw koninkrijk komt. Wilt u uw kinderen daar bemoedigen. En geven dat uw woord ook daar krachtig door mag werken. Door het werk van uw Heilige Geest. Heer, wil u bidden. Wilt u met ons meegaan ook in de rest van deze zondag. Wilt u ons veilig brengen op de plek van onze bestemming. En wilt u ook vanmiddag ook nabij zijn. Ook als er dan opnieuw een dienst plaats zal vinden. Heer, wilt u ook dan uw woord zegenen. Geef dat uw stem gehoord zal worden. Dat uw woord kracht zal doen. Heer, wij danken u ook voor alles wat u ons in deze ochtend gaf. Dat u het zondige vergeven. Dat u het uwe zegenen. En dat u onze gebeden horen en onze dank aannemen. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij tot slot zingen uit Psalm 119, de versen 47 en 53. Psalm 119, de versen 47 en 53. Straks na de dienst wordt u allemaal van harte uitgenodigd om koffie te drinken in de zaal achter. Dus in bijzonder ook onze gasten, maar u allen wordt alle van harte uitgenodigd. Laten wij eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u alleen zij al de eer. Amen.